Goedemorgen, goede herdergemeente. Het is goed om hier weer te zijn. Ik denk dat het ongeveer een jaar geleden was dat ik hier stond. Tijd gaat snel inderdaad. Voordat ik aan de preek wil beginnen deze morgen, wil ik u iets vertellen over een oude hobby die ik heb opgepakt. Maakt u zich niet ongerust. Ik ga geen inleiding geven op Afrikaans macramé of zoiets. Ik heb een jaar of anderhalf geleden ben ik opnieuw begonnen. Iets wat ik al heel lang met vreugde doe, maar nu in gezamenlijk verband met in een koor zingen. En ik heb het voorrecht om aan allerlei hele mooie projecten mee te mogen doen. En afgelopen donderdag gingen wij de eerste oefenavond gingen wij doen voor het Alpha en Omega project van Elien Snel, die volgende maand in Nederland is. En dan rij je na afloop rij je naar huis. Je hebt een hele intensieve oefenavond gehad. En je hebt prachtige liederen gezongen. En dan ben je helemaal blij. Dan is het alsof God je hart verfrist heeft. En het is geweldig zoals je dan naar huis rijdt. En dan de volgende dag dan begint het leven weer. En dan komen ook alle zorgen, tegenslagen van elke dag. Opnieuw komen dan weer, soms door je brievenbus zelfs. En dan is al die zegen, die lijkt weg. En dan is het soms misschien zelfs wel zo, en ik denk dat je het wel zult herkennen, dat je dan dat tegen God uit zou willen schreeuwen van: Heer, waar bent u dan nu? Waar bent u dan op dit moment? Wat is het dan goed om te weten dat wij daar niet alleen staan? De Bijbel is een prachtig boek. De Bijbel is ook een heel eerlijk boek. En in de Bijbel zijn tal van voorbeelden te noemen van mensen die het soms uitschreeuwen naar God. En vanmorgen wil ik een heel Bijbelstuk boek met u behandelen. En dat gaat over zo'n man die het soms uitschreeuwt naar God. Ik wil met u gaan lezen uit het boek Habakkuk. Habakkuk 3. En ik heb erboven als titel gezet: Zingen als je huilen moet. En we lezen uit Habakkuk 3 vanaf het 17e vers. Habakkuk 3 vanaf vers 17. En Habakkuk, die zegt daar tot God: al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer in de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Hij laat mij over mijn bergen staan. Of hij laat mij over mijn bergen gaan. Indrukwekkende woorden. Als u van eind jaren 50, begin jaren 60 bent, dan heeft u misschien zelfs wel gezongen deze woorden. Wij deden dat tenminste op onze Bijbelstudiegroep. Al zal de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, enzovoort, enzovoort. We hadden één jonge dame in die Bijbelstudiegroep, die weigerde dat mee te zingen. Ze zei: dat is zulke grootspraak, stel je voor dat er echt iets gebeurt. Mag het geluid trouwens iets pietje terug? Stel je voor dat er echt iets gebeurt. Kun je dat dan nog steeds, kun je dan met je hele hart zingen? En eigenlijk is dat ook wel eentje om over na te denken. Want als we heel eerlijk zijn, dan zijn deze woorden die we hier zo lezen uit het boek Habakkuk, zijn wel midden uit het boek Habakkuk gerukt. En de Argentijnse schrijver en prediker Juan Ortiz, die zegt daarover: dat is een beetje het evangelie volgens de evangelie-predikers. We pikken er de dingen uit die ons zo gemakkelijk van toepassing blijken te zijn. die wij zo gemakkelijk kunnen gebruiken. We schrijven op een kaart: zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Matthäus 18, vers 20. 28, sorry. Matthäus 28, vers 20. Geweldige woorden natuurlijk. Maar we vergeten, we schrijven dat prachtig op een kaart, heerlijk om niemand mee te bemoedigen, maar we vergeten wat er omheen staat. Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. Doop hen in de naam des Vaders en des Zoons en de Heilige Geest. Leer dan onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de verleiding der wereld. Ik denk niet dat het alleen maar is omdat die hele tekst niet op de kaart past, dat we dat er niet opzetten. Nee, dat ene stukje, dat komt ons zo goed uit en we vergeten de rest. En dat gebeurt heel vaak volgens ons, als we de Bijbel zo op deze manier gaan uitleggen. En natuurlijk, het is een prachtig lied hoor, al zal de vijgenboom niet bloeien. Maar het gaat voorbij aan de rest van het boek Habakuk. En ik wil vanmorgen met u in kleine stapjes door dat boek Habakuk heen gaan. Habakuk is een boek van worsteling. Je ziet de profeet Habakuk, van wie we verder weinig weten, zie je als het ware worstelen met God. Het is een boek wat geschreven is tegen de achtergrond van de aanstaande overheersing door de Chaldeeën. Een boek wat geschreven is tegen de achtergrond van allerlei politieke manipulaties. Maar waar je tegenover een volk ziet dat gebukt gaat onder een huidige overheersing. En uitkijkt naar een volgende overheersing die misschien nog veel erger is. En tegen die achtergrond zie je een dialoog ontstaan tussen de profeet Habakuk en God. En Habakuk, die heeft eigenlijk een aantal vragen aan God. En de eerste vraag die Habakuk aan God stelt is: God, hoe lang? Habakuk 1 vers 2, daar lezen we: hoe lang nog, Heere? Moet ik om hulp roepen en luistert u niet? Moet ik geweld schreeuwen en brengt u geen redding? Waarom toont u mij dit onheil en ziet u zelf de ellende aan? Ik zie slechts verwoesting en geweld, opkomende twist en groeiende tweedracht. De wet wordt ondermijnd, het recht krijgt niet langer zijn loop, de wetteloze verdringen de rechtvaardige, het recht wordt verdraaid. Een geweldige uitroep van machteloosheid. En Habakuk zegt: hoe lang nog, Heer? Het is alsof we in het boek Openbaringen lezen, waar de heiligen tot God uitroepen: hoe lang nog, Heer, zult u dit toestaan? En als we om ons heen kijken in een wereld waar steeds dingen scherper op elkaar afkomen, waarin de wat heilig is en wat niet van God is, je steeds duidelijker aftekent, waarin we steeds meer onrecht en ellende zien, dan hebben we de neiging om te roepen: hoe lang nog, Heer? Hoe lang zult u dit toestaan? En dan denk je dat God gaat zeggen van: het komt goed. Maar God die geeft een heel ander antwoord aan Habakuk. Hij zegt: tot Juda is gestraft. God is een God van gerechtigheid. En gelukkig, wij mogen hier met elkaar aankijken en wij mogen weten dat Jezus aan het kruis waar heeft gemaakt wat Jesaja al profeteerde, dat hij voor onze overtredingen doorboord werd, dat hij onze straf op zich genomen heeft. Dus die straf hoeven wij niet af te wachten. Maar het is wel goed om je te realiseren dat alle onheil, alle ellende, alle onrecht in deze wereld, dat het niet van God afkomt, dat het niet Gods uitvinding is, maar dat dat het gevolg is van alle ellende die mensen elkaar aandoen. Dat het uiteindelijk het gevolg is van de zonde. Voor Juda was het dat het zijn oor te luisteren legde, zijn hulp zocht bij andere volken, met hun andere afgoden, in plaats van dat ze vertrouwden op God. En daarom zei God, er moet gerechtigheid geschieden. En daarom zal deze overheersing zijn. Habakkuk, die gaat verder in zijn worsteling met God. Hij neemt daar geen genoegen mee als het ware. Hij zegt, ja maar heer, ik begrijp het niet. Vers 12, en dat is dan eigenlijk ook de volgende vraag. Dan zegt hij, bent u heer niet altijd mijn God, mijn heilige geweest? Wij zullen toch niet sterven? Om het vonnis te voltrekken, heer, hebt u de Galdeër opgeroepen. U hebt hem ertoe bestemd, o rots, om ons te straffen. En dan komt de worsteling van Habakkuk, dan zegt hij, uw ogen zijn te zuiver om het kwaad te kunnen aanzien, de ellende te kunnen verdragen. En waarom verdraagt u dan de trouwelozen, zegt Habakkuk. God, het kan toch niet, zegt Habakkuk. U die te heilig bent voor woorden, ik kan het niet omschrijven. En dan pakt u, ik zeg het maar even in platte taal, dan pakt u zo'n stelletje goddeloze Galdeërs om ons volk van Juda terecht te wijzen, om ons volk van Juda te straffen. Habakkuk, het lijkt alsof Habakkuk zegt, God, had u dat nou echt niet beter kunnen verzinnen? Waarom? Waarom zwijgt u als nu de wetteloze verslindt, wie rechtvaardiger is dan hij? Dat is de grote waarom-vraag die we telkens ook bij mensen om ons heen tegenkomen, maar die we ook in Gods woord tegenkomen. Ik moest denken aan Psalm 73, een psalm van Asaf. En dan begint Asaf zijn psalm en dan denk ik, nou dat gaat de goede kant op. Vers 1, God is goed voor Israël, voor wie zuiver zijn van hart. Amen! Maar dan gaat hij verder en dan zegt hij, toch had ik bijna een misstap gegaan. Bijna waren mijn voeten uitgegleden. Want ik keek met afgunst naar de dwazen, benijden het geluk van die kwaad doen. Tot hun dood blijven ze voor ziekte gespaard, hun buik is goed gevuld. Aardse kwellingen kennen ze niet, het lijden van anderen gaat aan hen voorbij. Daarom is hoogmoed hun hals sieraad en bedekt geweld hen als een mantel. Hun ogen puilen uit het vet van eigen baan, zwelt hun hart. Ze spotten, spreken kwaad en dreigen vanaf hun hoge zetels. Ze zetten hun mond op tot aan de hemel en hun tong roert zich overal op aarde. Daarom lopen de mensen achter hen aan, drinken hun woorden in als water en zeggen, hoe zou God iets weten? Heeft de Allerhoogste een antwoord? Zo zijn de goddelozen ten voeten uit. Ze verrijken zich onverstoorbaar. Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver en waste ik mijn handen in onschuld. Want ik werd gestraft elke dag, dag aan dag en geslagen elke morgen weer. Asaf die snapt er helemaal niks van. Hij zegt, God, ik doe mijn best. Ik probeer een heilig leven te leiden. En dan kijk ik naar die goddelozen. Staat er ook boven in veel vertalingen. En dan zie ik het hoe goed het hun gaat. En dat loop ik maar te sappelen. En dat noemt hij dan het raadsel. Of tenminste, dat noemen we onze vertaling dan het raadsel van de voorspoed van de goddelozen. Dat is een grote waarom-vraag. Waarom? Waarom hier? We doen toch ons best? En waarom gaat het wel van goddelozen goed? En gaat het ons niet goed? Waar komt al dat lijden vandaan? Waarom moeten rechtvaardige mensen dit lijden allemaal ondergaan? De grote waarom-vraag. Bij Habakkuk zie je de omkeer. Hoofdstuk 1, dat is het vragen, het God bevragen, het worstelen met God. En bij Habakkuk zie je de grote omkeer aan het begin van hoofdstuk 2. Lezen we. Habakkuk zegt: ik ga nu op mijn wachtpost staan. Betrek mijn post op het bolwerk. Kijk uit om wat de Heer mij zal zeggen. Wat hij mij antwoordt op mijn verwijt. Habakkuk gaat op zijn wachtpost staan. Niet zo heel verwonderlijk zou je denken als je bedenkt dat Israël of Juda met name het slachtoffer dreigt te worden van allerlei overheersers. Daar denk je, ja, het is wel niet verkeerd. Dus Habakkuk daar even stevig gaat staan, kijken wat eraan komt. Maar hij gaat niet op die wachtpost staan. Hij neemt wel zijn positie in. Dat is duidelijk. Maar hij gaat daar niet op die wachtpost staan om eens te kijken van hoeveel Galdeërs eraan komen in de verte. Of om alarm te kunnen slaan. Nee, zegt hij. Ik kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen. Apart, hè? Enerzijds neemt hij zijn plek in. En anderzijds staat hij daar om te wachten wat God gaat doen. En soms, Habakkuk die gaat hier op zijn plaats staan. Hij neemt zijn plek in. En soms moeten wij een positie innemen. En zeggen, Heer, hier ben ik. Ik ga staan waar u me neer wil zetten. Om te gaan zien wat Gods plan is. En dat gebeurt niet altijd, niet zomaar een keer. Maar dat is ook een patroon. Want als we Psalm 73 verder lezen, daar zien we bijna precies hetzelfde gebeuren. Asaf die helemaal worstelt met God en denkt van God, hoe kan het nou dat u die rare goddelozen, dat u die zo vertroetelt, dat het daar allemaal zo goed mee gaat en dat het met ons allemaal wat minder gaat. Hoe kan dat nou? Dan lezen we verder in vers 15 en dan zegt hij, maar zou ik spreken zoals zij, die goddelozen, dan pleeg ik verraad aan Gods kinderen. Dus bleef ik nadenken. Ik wilde weten waarom. Het was een vraag die me kwelde. Tot, vers 17, tot ik in Gods heiligdom binnenging en mij hun einde voor ogen bracht. Ja, u zet hen op een glibberig pad en stort hen in een diepe afgrond. In een ogenblik is het met hen gedaan. Hun ondergang, hun einde is een verschrikking. Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer. Bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom. Zolang ik verbitterd was, gekwetst van binnen, dom en dwaas, was ik bij u als een redeloos dier. Maar nu weet ik mij altijd bij u. U houdt mij aan de hand en leidt mij volgens uw plan. Dan neemt u mij weg met eer bekleed. Het verschil zit hem niet in dat einde van die goddelozen. Weet je wat het verschil in zit? Tot Asaf zegt, tot ik in Gods heiligdom binnenging. Toen ging ik het ineens zien. Toen begon ik het te begrijpen. Toen begon ik te begrijpen, zegt Asaf, dat ik daarvoor als een redeloos dier was, als een dwaas. Maar nu weet ik mij altijd bij u. Was er wat veranderd? Nee, helemaal niets. Maar God, Asaf had ervoor gekozen om het heiligdom binnen te gaan. Om bij God te zijn. En soms heb je het zo nodig dat je perspectief op zaken verandert. Ik herinner mij dat ik een van mijn vroegste herinneringen was dat ik een klein jongetje was. Ik leefde met mijn ouders in Rotterdam. En rond Koninginnedag gebeurde het 's avonds altijd dat er lampionnenoptocht was. En ik werd als klein jongetje mee naartoe genomen. Maar het was de jaren 60, dus je had nozems en dat soort volk. En die reden daar met hun brommertjes rond. En het was allemaal een wat gespannen sfeer. Er ging ergens een lampionnetje de brand in. En, nou, noem maar op. En je kunt je voorstellen dat voor een jongetje van, nou, wat zou ik geweest zijn, 5 jaar, dat het allemaal best een spannende situatie was. Dus ik vond het niet leuk meer. En ik weet zeker dat ik dat op niet mis te verstaande wijze aan mijn vader heb laten weten. Op enig moment heeft mijn vader mij opgepakt, mij op zijn schouders gezet. En alles was anders. Wat was er veranderd? Waren die nozems ineens in rook opgegaan? Was de sfeer wat minder irritant gespannen? Nee, natuurlijk niet. Maar ik zag dingen vanuit een ander perspectief. Dat zie ik achteraf. Iets hoger zeg je. Ik zal het je nog beter vertellen. Vanuit vaders perspectief. En dat maakt een verschil. Het zag er opeens allemaal heel anders uit. En soms moeten we even pas op de plaats maken. Even onze positie innemen. Even in het heiligdom binnengaan. Om dingen opnieuw vanuit Gods perspectief te gaan zien. Lieve mensen. Als de wereld, als het leven soms over je heen rolt. Dan hebben we vaak veel meer de neiging als anders. Om bij al die grote waarom vragen te blijven steken. En juist dan wil ik jullie als bemoediging meegeven. Je mag pas op de plaats maken. Je mag in het heiligdom binnengaan. Je mag dingen vanuit vaders perspectief gaan zien. Dat is niet een dwang die over je heen komt. Maar het is de genade die God ons geeft. En dan lezen we in het antwoord. Op het moment dat Habakkuk zijn plaats inneemt, dan lezen we het antwoord wat God aan Habakkuk gaat geven. En eigenlijk is dat heel beperkt, heel sumier. Maar er zit zoveel kracht in dat het antwoord op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament wordt opgepakt en geciteerd. Habakkuk 2 vers 4 zegt God, wie niet oprecht is, die kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. En dat vind je een aantal keren terug in het Nieuwe Testament. In Romeinen 1 vers 17 er staat, in het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. En Paulus die legt in de Romeinenbrief de nadruk erop dat er rechtvaardiging is door geloof. In Galaten 3 vers 11 zegt hij dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk. Want er staat ook geschreven, de rechtvaardige zal leven door geloof. De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat, wie doet wat de wet voorschrijft zal leven. Maar Christus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt. En hier gaat de nadruk over de rechtvaardige. En tenslotte Hebreeën 10. Tenminste over Gods antwoord. Dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof. Maar ook wie terugdeinst ben ik niet langer welgezind. Wij echter behoren niet tot degene die terugdeinst en ten onder gaan. Maar door hun geloof. Maar die door hun geloof behouden blijven. En een goed zicht op God leidt ertoe dat we gaan zien hoe hij handelt. En te midden van alle dingen die op ons afkomen, die ons bezig kunnen houden, is het belangrijk om te zien dat we God in het oog mogen houden. En dat hij ons dan een geweldig houvast heeft gegeven in de rechtvaardiging door ons geloof. En als je dat gaat zien, dan veranderen de dingen. Dan wordt het strijden met God veranderd in erkenning van God. Psalm 73 zegt Asaf, wie heb ik buiten u in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd. Wie ver van u blijven komen om, wie u ontrouw zijn, verdelgt u. Bij God te zijn is mijn enig verlangen. Mijn toevlucht vind ik bij God de Heer. van al uw daden zal ik verhalen. En bij Habakkuk gaat het niet anders. Op het moment dat Habakkuk zich begint te realiseren dat het als bijna Gods genade is, of dat het Gods genade is, dat hij in de overwinning mag staan, dan begint hij God te herkennen. Te erkennen. Habakkuk 3, vers 3, dan begint hij in die prachtige woorden: God komt uit Teman, de heilige komt uit de berg van Paran. Zijn glorie straalt aan de hemel. De aarde is vol van zijn roem. Schittering is er als zonlicht. Stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. En in vers 13 gaat hij zelfs nog verder. Hij zegt: om uw eigen volk te redden. Dezelfde Habakkuk in hoofdstuk 1 al zei: God, wat doet u nou? Waarom laat u uw volk vertrappen door een stelletje goddelozen? Diezelfde Habakkuk die zegt nu in Habakkuk 3 vers 13: om uw eigen volk te redden, trekt u uit, u komt tot de redding van uw gezalfde. Het dak van de wettelozen slaat u stuk. U legt de fundamenten bloot tot de laatste steen. En in die euforie, in die woorden van vreugde ten opzichte van God, dan lezen we uiteindelijk die laatste woorden van Habakkuk 3. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en er geen rund meer binnen de omheining. Toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kraan. Hij maakt mijn voeten snel als de hinde. Hij laat mij over mijn bergen gaan. Wat is dat geweldig als je dat kunt uitroepen. Heer, ook al heb ik van alles tekort, want daar gaat het om. Ook al staat het water me aan de lippen, toch wil ik jubelen en juichen voor de Heer. Dat zijn geen goedkope woorden. Dat moet je doorleven. Daarvoor moet je eerst met God geworsteld hebben. Zoals Habakkuk dat gedaan heeft. Maar dan is het geweldig om dat te mogen meemaken. Ik wil eindigen met een gedicht. Ik ben niet zo'n gedichtenmens. Maar deze die ken ik al heel lang. En hij gaat zo over wat we nu gedaan hebben. Waar we nu over gesproken hebben. Ik wil hem nu niet onthouden. Ik ga hem gewoon voordragen. Het is een gedicht van Nel Benschop. En het heet zelfs dan. Wanneer de vijgenboom niet bloeien zou, de wijnstok niet zijn opbrengst meer zou geven, de schapen uit de stallen zijn verdreven, dan zou ik nochtans juichen in Gods trouw. Al zou ik altijd eenzaam moeten zijn en niemand hebben voor wie ik kon zorgen. Al zou ik 's avonds bang zijn voor de morgen, dan zou Gods naam nog op mijn lippen zijn. Dan zou ik nochtans juichen in de Heer. Ik zou, mijn God, wat zeg ik grote dingen. U weet hoe dikwijls ik niet wilde zingen. De bomen bloeiden, maar ik zong niet meer. Toch is uw goedheid als de morgendauw. Toch blijft gij met uw zorgen mij omringen. Leer mij weer danken, God. Leer mij weer zingen. Ook als de vijgenboom niet bloeien zou. Amen.